Welkom bij Samen Tegen Elkaar. Mijn naam is Dario Goldbach. Vandaag presenteer ik u een zeer speciale aflevering. Komende dinsdag op 13 juni verschijnt namelijk bij de Arbeiderspers mijn literaire debuut, De Man Die Alles Had. Dit is de roman waar ik de afgelopen jaren aan heb gewerkt en ook de reden dat deze podcast weinig updates heeft mogen genieten. Daarvoor mijn welgemeende excuses. Ik ben verheugd dat ik dit epische verhaal, dat enkel nog in mijn hoofd heeft geleefd, eindelijk kan delen. Het is een verhaal over een techgigant, een onbereikbare liefde en een immer groeiende leugen. Ik zal als voorpublicatie 2 hoofdstukken voordragen. Nu en volgende week. Dus, lieve luisteraars, geniet of niet. Het hoofdprogramma gaat reeds van start. Proloog, 1995. Odium Search wordt opgericht vanuit een computerlokaal van een particuliere onderwijsinstelling in Utrecht. Dagelijkse unieke gebruikers, 1. 1997. Met Odium Ads wordt het onder andere mogelijk om de hoogste positie in zoekresultaten te kopen. Dagelijkse unieke gebruikers, 800.000. 2004. Odium gaat naar de Amsterdamse beurs voor €14 per aandeel. Wanneer de beurs die dag sluit, staat het aandeel op 33. Dagelijkse unieke gebruikers, 375 miljoen. 2007. Odium introduceert de eerste moderne smartphone met een touchscreen QWERTY toetsenbord. Dagelijkse unieke gebruikers, 1,3 miljard. 2011. Odium koopt ViaChat, 's werelds populairste sociale netwerk, voor €1 miljard. Dagelijkse unieke gebruikers, 2,8 miljard. 2016. Odium Ads en ViaChat worden mede verantwoordelijk gehouden voor het beslissen van de Amerikaanse verkiezingen. Dagelijkse unieke gebruikers, 4,5 miljard. 2020. Odium is na OK de meest herkenbare term ter wereld. Dagelijkse unieke gebruikers, 5,8 miljard. Hoofdstuk 1. St. John's Island. Toen ze hem een egoïst noemde, was dat bedoeld als grapje. De man die alles had, begreep echter dat het grapje, zoals de meeste grapjes, een kern van waarheid bezat. Hij zag het als een observatie van iemand die hem beter leerde kennen. Een egoïst die een andere egoïst identificeerde. Hij was er na die opmerking, verzonken in een hemelbed in de Dordogne, zeker van dat het wel goed zou komen tussen hen. Hij denkt aan haar, eventjes, een positieve gedachte, een lichtpuntje ingeperst tussen aan de ene kant de zorgen over zijn uit de hand gelopen project voor Odium en aan de andere kant zijn basisgedachte, de nulmeting van zijn brein. Was ik maar kunstschilder geworden? Hij stinkt. Hij weet dat hij stinkt. Tenminste, hij realiseert het zich terwijl hij zijn bagage uit het bootje krijgt aangereikt door een tengere man. Er zou een pier zijn op dit eiland. Hij zou afgezet worden bij de pier. Het was duidelijk besproken. Bij de pier zou hij worden opgewacht door een contact dat hem naar zijn accommodatie zou begeleiden. Natuurlijk verwacht hij op dit eiland geen 5-sterren-service, iets waar hij tot zijn verbazing en verachting aan gewend is geraakt. Maar alsnog, er zou een fucking pier zijn. In plaats daarvan is de boot op enkele tientallen meters van het eenzame strand tot stilstand gekomen en wordt de man gesommeerd de boot te verlaten. Wanneer hij uitstapt, schat hij de diepte verkeerd in. Hierbij bezeert hij zijn enkel op een manier die hem niet zal hinderen bij het wandelen, maar hem wel herinnert aan het feit dat hij bijna 30 is. 30 markeert voor de meeste mensen het einde van het begin, maar de man ziet het eerder als het begin van het einde. Wadend door het water houdt hij zijn koffer met zijn zware armen boven zijn hoofd. De bijna 48 uur die de reis naar dit godvergeten eiland duurde, voelt hij in die armen. Zijn rugtas trekt aan zijn schouders. De zee ligt aan de onderkant van zijn balzak, maar dan onplezierig. Hij denkt aan haar, daarvoor aan Odium, daarna aan een leven als kunstschilder. Op het strand laat hij de koffer vallen. Te vroeg, want de volgende golf overspoelt het zielige stuk bagage. Het lijkt hem opvallend weinig te doen. Hij grijpt de koffer bij het handvat en werpt het logge ding een paar meter verder het droge zand in. Hij gaat erop zitten. Uit zijn borstzak haalt hij een klam pak sigaretten. Hij ontsteekt en inhaleert. In de verte ziet de man het bootje verdwijnen. Het voelt even alsof hij helemaal alleen is, zonder verplichtingen. Alsof hij deze helse tocht heeft afgelegd zonder duidelijk doel. Een krokante glimlach siert hem eventjes bij de gedachte aan het woord doel. Hij is hier inderdaad zonder doel. Hij is hier met een target. Zijn hele leven bestaat uit targets die in de regel worden bedacht door een van de algoritmes van Odium. Als je het niet eens bent met je target, mag je een klacht indienen bij datzelfde algoritme, waarna een ander algoritme besluit of je klacht al dan niet gegrond is. Meestal niet. Vriendjespolitiek blijken de algoritmes niet te schuwen. Over zijn huidige target kan hij echter bij geen enkel algoritme zijn beklag doen. Het is een direct gevolg van zijn eigen werk. De ironie ontgaat de man niet. Na jarenlang klagen over de algoritmisch bepaalde doelstellingen van zijn leven, is het zijn eigen target dat hem de das om zal doen. Hij zou het onder geen beding anders hebben gewild. Mister, wanneer de man zich omdraait, kijkt hij in een twaalftal grote ogen. De pupillen bewegen zich per tweetal, geïnteresseerd, maar enigszins angstig. I'm looking for the peer, antwoordt hij. Hij wandelt. Zijn enkel doet niet echt pijn. Twee van de kinderen slepen zijn koffer door het zand, terwijl het alfakind hem in rap tempo vragen stelt. De man antwoordt geduldig, maar zijn antwoorden lijken de voorraad nog te stellen vragen eerder te doen groeien dan slinken. Hij denkt aan de kinderen van Nauru, de eilandstaat waar hij net vandaan komt. Die kinderen zijn ook nieuwsgierig. Maar de verslagenheid van de generaties voor hen is onmiskenbaar doorgecijpeld in hun doen en laten. De verhalen van Nauru en St. John's begonnen heel vergelijkbaar. Beide werden in de loop van de 18e eeuw ontdekt door Britse koopvaardijschepen. De kapitein die Nauru ontdekte noemde het Pleasant Island. De inspiratie voor het benoemen van tropische eilanden was in dat stadium van zijn carrière kennelijk al opgedroogd. Het grote verschil tussen Nauru en St. John's, waar de man nu onder leiding van 6 kinderen naar een pier wordt geloodst, was dat er op St. John's in de 18e eeuw niemand woonde. Het was toen daadwerkelijk een onbewoond eiland. Er was geen bevolking om uit te buiten. Toen. Nu is dat wel het geval. En de man weet dat hij, in hoedanigheid van Odium, de aangewezen persoon is om dat zo efficiënt mogelijk te bewerkstelligen. Het alfakind vraagt of hij wel eens in Amerika is geweest. New York, a few weeks ago. De kinderen herhalen zijn antwoord tegen elkaar. Ongeloof en bewondering. De man vraagt zich af welke beelden ze koesteren als ze aan New York denken. Hoge gebouwen, gele taxis. De man zat een paar weken geleden in een gele taxi onderweg naar een hoog gebouw. De taxi was van twee kanten gevuld met ongeloof. Ongeloof aan de kant van de taxichauffeur, die een belachelijke prijs had gevraagd waar de man die alles had, zonder ook maar te fronsen mee akkoord was gegaan. En ongeloof aan de kant van de man, die de prijs van de rit niet eens echt had gehoord, maar met zijn gedachten vooral bij zijn aanstaande presentatie in het hoge gebouw was. Een presentatie die hij, al was het in iets wat aangepaste vorm, op het punt stond voor de tweede keer te geven. De eerste keer had hij verwacht uitgelachen te worden, ontmaskerd te worden als de onvoorbereide, angstige figuur die hij was. In plaats daarvan zat hij in een peperdure taxi, onderweg naar een hoog gebouw. De kinderen rennen voor hem uit, inclusief het duo dat net nog zijn koffer had gesleept. Die ligt weer roerloos en doorweekt in het zand. Ze volgen elkaar de pier op en springen het water in. De man pakt zijn koffer op. Terwijl het geplons voortduurt, ziet hij bij de pier een volwassene die hem zoekend aankijkt. Het moet zijn contact zijn. Zijn eerdere gevoel van doelloosheid is meteen verdwenen en vervangen door zijn vertrouwde rol als Senior Innovation Manager. Handen worden geschud en praktische kleinigheden worden besproken. Zijn koffer wordt wederom aangenomen en ze vertrekken. De kinderen oefenen met duiken. Zijn strandhuisje is niet verkeerd. Wat eigenlijk betekent dat het kut is, maar niet onder de huidige omstandigheden. Het is wat ze in Nederland een studioappartement zouden noemen. Een kamer met een keukenblok en bed, een aparte douche, wasbak en wc. In de kamer staan ook een bureau en een leunstoel, hoewel het ruimtelijk gezien beter was geweest als één van die twee dingen er niet had gestaan. Ook is er een veranda die uitkijkt over de oceaan, waar op dat moment de zon in ondergaat. Al met al is het idyllisch, wat betekent dat het mooi is, maar krakkemikkig. Zoals eerder beschreven is de man die alles had gewend geraakt aan luxe van een ander kaliber. De man neemt plaats op een stoel op de veranda. Op zijn schoot een kladblok, in zijn hand een ballpoint. Hij schetst wat. Al na een paar minuten scheurt hij de pagina af en perst het tot een prop. Hij gooit hem op de grond, neemt een slok van zijn drankje en begint opnieuw. De ballpoint was het gereedschap van zijn vader. Als kind keek de man graag hoe zijn vader werkte. Hoe zijn vader een stap naar achter zette om zijn werk te aanschouwen, te beschouwen, te beoordelen of er nog iets nodig was. Een vlucht uit de tunnelvisie van zijn eigen kunstenaarschap. Dat vond de man mooie momenten om naar zijn vader te kijken. De man die nog een jongen was, kon ook weinig anders. Want ruimte was iets waar het hun appartement aan ontbrak. Het leek eigenlijk verdacht veel op het strandhuisje waar de man zich nu bevond. Met zijn vader woonde hij in een appartement met keukenblok en bed, nog een bed, een aparte douche, wasbak en wc. In de kamer stonden ook een bureau en een leunstoel, hoewel het ruimtelijk gezien beter was geweest als twee van die twee dingen er niet hadden gestaan. Dat kwam vooral door de schildersezel in de hoek en de vele schilderijen die in rijen dik tegen de muur geleund stonden. Er was geen veranda, oceaan of zon die erin onderging. Al met al was het krakkemikkig. Geen plek voor een vader om zijn zoon alleen op te voeden. Helaas was dat wel de realiteit. Wanneer de vader wakker was, schilderde hij. Tenminste, hij trok met zijn ballpoint krakende lijnen over het doek dat op de ezel stond. Hij was niet aan het tekenen. Hij nam aanstoot aan dat woord. Tekenen was voor tekenaars. De vader was schilder. Kunstschilder. Vrouwen. Hij schilderde enkel vrouwen. Naakte vrouwen. De man keek daar niet van op. Hij was ermee opgegroeid. De naaktheid was alomtegenwoordig. Opgehangen aan de muren. Leunend tegen het aanrecht. Weggeschoven onder de twee eenpersoonsbedden. Op een dag zag de man bij een klasgenootje op televisie iemand die leek op zijn vader. Tenminste, iemand die ook een doek op een ezel had en zowaar ook vrouwen schilderde. Wel met een kwast. De schilder op de televisie schilderde de vrouw naar een voorbeeld. Een levende, naakte vrouw. Het fragment was gefilmd zodat tepels en schaamstreek artistiek werden verhuld. Maar alsnog zag de man enige gelijkenis met zijn vaders werk. Als kleine jongen die te dicht voor de beeldbuis van een klasgenoot zat, was hij vervuld geweest van vreugde. De wetenschap dat zijn vader niet alleen was in zijn hobby. Dat ergens op de wereld iemand was zoals hij. Dat zijn vader niet de enige was die dag na dag, week na week, maar achter een doek vrouwen zat te schilderen. De man kon niet wachten om dit met zijn vader te delen. De volgende keer dat hij opkeek van het doek. De man wordt wakker in de stoel op de veranda. Op zijn schoot nog steeds het kladblok, op de pagina een vrouw. Hij is eerst verward en daarna geïrriteerd. Het was niet zijn bedoeling geweest om in slaap te vallen. Maar de jetlag was hem te veel geworden. De drank had niet geholpen. Het is donker. Nacht. Hij stinkt. Nog steeds. Maar nu erger. De man twijfelt of hij de nachtelijke zee in moet gaan of de douche uit moet proberen. Deze zal ongetwijfeld koud zijn. Hij neemt een slok en staat doelbewust op. De man heeft zojuist een knoop doorgehakt. Een knoop die groter is dan het wel of niet uitproberen van een onbekende douche. Hij pakt zijn rugtas en loopt op blote voeten het nachtelijke strand op. Met de zee aan zijn linkerhand stapt hij door het zand. Het is niet afgekoeld. De man vraagt zich af hoe lang hij heeft geslapen. Sinds Nauru is het idee van tijd abstract geraakt. In ieder geval is hij nu wakker en heeft hij zin om de zee in te springen, zoals de kinderen, eerder op de dag. Hij ziet een zwarte streep opdoemen uit de duisternis. Het doel, de pier. Aangekomen aan het einde van het houten bouwwerk, doet hij de rugtas af en zet deze neer. Zijn blouse en korte broek ernaast. Naakt rekt hij zich uit. Hij haalt diep adem en kijkt om zich heen. Enkel zee en haat. Haat tegenover zijn leven, dat hem hier op dit godvergeten eiland heeft gebracht. Haat tegenover de dromen die nooit meer zullen uitkomen. Haat tegenover de mogelijkheden die hij heeft en links laat liggen. Maar vooral haat tegenover Odium. Een bedrijf dat bestaat om al het goede en eigenzinnige uit de wereld te zuigen en om te vormen tot winstgevende eenheidsvorst. Het bedrijf dat hem de halve wereld overstuurt om zijn domme project uit te werken, dat hem om een of andere lugubere reden naar het eiland St. John's heeft gebracht. Het bedrijf waarvoor hij zich de afgelopen 8 jaar half dood heeft gewerkt. Binnen een bedrijf als Odium kun je je prima opwerken. De doorgroeimogelijkheden zijn eindeloos. Alles wat je hoeft te doen is de algoritmisch opgelegde targets te behalen en gaandeweg niet gek te worden. Of tenminste, je mag best gek worden. Je wordt sowieso gek. Je moet het gewoon niet laten merken. 23% van de werknemers op managementniveau krijgt binnen 5 jaar een burn-out. Op een dag storten ze zomaar in. Het ene moment schreeuwen ze nog tegen een stagiair over een e-mail. Het volgende moment liggen ze kermend in een gang, brabbelend over vakantiedagen. Op lagere niveaus, in de fabrieken, bij de bezorgers en orderpickers, ligt het percentage burn-outs veel hoger. Maar die verdienen niet genoeg om die diagnose te horen te krijgen. 17% stopt uit zichzelf, waarschijnlijk om de burn-out te voorkomen. En 32% wordt simpelweg ontslagen, meestal door een algoritme. Dat gebaseerd op het profiel dat het bijhoudt over elke werknemer, kan voorspellen dat ze het toch niet gaan redden. Soms word je ook ontslagen door een mens, een manager boven jou, die onder de stress van zijn target besluit dat het enige wat hem kan redden het ontslaan van een ander is. Schuld afschuiven op mensen die al zijn ontslagen is in 100% van de gevallen makkelijker. De man bukt voorover, kan zijn tenen net niet aanraken en gaat weer rechtop staan. Hij pakt de rugtas en slingert deze zo ver als hij kan in zee. Wanneer hij er zeker van is dat de rugtas is gezonken, springt ook hij het water in. Onder water verdwijnen voor een moment alle geluiden van zijn leven. Even is er enkel rust. Alle problemen zijn daar, boven de waterlijn. Behalve dan de rugtas, maar die is onschadelijk gemaakt. Dit was goed, denkt hij. Ik stink niet meer. Via een ladder klimt de man de pier op. Hij schokt. Korte broek aan, blouse over de schouder, peuk in de mondhoek. Hij schokt verder, niet terug naar het strandhuisje, maar door, langs de zee die zijn rugtas heeft. Hij schokt zonder duidelijk doel. In ieder geval is hij nog niet klaar om terug te gaan. Zonder rugtas is hij veel lichter, ook metaforisch. Zijn voeten laten amper afdrukken achter in het natte zand. De branding kietelt zijn enkels. Hij denkt aan haar. Van alle plekken waar hij de afgelopen weken is geweest, waren die dagen in de Dordogne de enige positieve. Eigenlijk waren het de beste dagen van zijn leven. Dagen vol impulsen, dagen vol korte termijn denken, dagen met haar. Haar ogen waren groen, altijd al, maar vooral toen. Een lichtje in de verte. De man heeft een doel. Geen target, een richting. Zijn pas versnelt. Het lichtje op het strand lijkt van een soort houten hutje te komen. De man kan het bijna niet geloven. Het is een barretje, een cocktailbarretje. Bij nadere inspectie, het is een tiki bar. Het barretje is vierkant, ongeveer 2 bij 2 meter, met aan elke kant 2 barkrukken waarvan er geen enkele bezet is. De barman draagt een Hawaïaans blouseje. Hij doet Europees aan. Zijn huid is diep gebronst, dicht behaard en verweerd door een leven blootgesteld aan zon en zeewater. Zijn baard is grijzend, wild maar toch precies bijgehouden op nonchalante wijze. Hij ziet er goed uit voor 60, maar slecht voor 40. Zijn ware leeftijd is niet in te schatten. Diepe groeven nabij zijn kleine pretoogjes verraden een leven vol stiekem geglimlach. De man gaat zitten en de barman plaatst een bierveeltje in afwachting van een glas. De man bestelt iets bruins met ijs bij gebrek aan jenever en even roken beide mannen in stilte aan weerszijden van de bar. Uit een speaker die de man niet ziet komen warme tiki-tunes. Her en der hangen bloemenkransen. I guess you're the guy who arrived on the boat today. Yes, I am. Why didn't the boat drop you off at the pier? I wouldn't know. Vacation? Never. Are you staying long? At least a few weeks. What do you do? I work in finance, liegt de man. Lots of money? Not enough. Where are you from? The Netherlands. Meen je niet? Zijn accent is Engels of Amerikaans. Hij spreekt zijn moedertaal duidelijk nog zelden. De man zucht. Niets is erger dan Nederlanders tegenkomen in het buitenland. Al helemaal op een eiland zo klein als St. John's. De man had gehoopt dat hij in ieder geval even verlost zou zijn van de aardappeleters die tot in elke uithoek van de aardbol zijn doorgelekt. Ongevraagd begint de barman zijn levensverhaal over de bar heen te kotsen. Gelukkig heeft hij de fles laten staan, zodat de man wanneer nodig bij kan schenken. De barman was geboren te Schiedam en had altijd al een fascinatie voor scheepvaart. Als 11-jarig jongetje ging hij voor het eerst mee op een vrachtschip. Dit vindt de man moeilijk te geloven, maar het lijkt hem nog moeilijker om er tegenin te gaan. Dus laat hij de barman zijn verhaal doen. Voor het gemak schenkt de man nog wat bij. Het ijs is gesmolten. Het ijs is gebroken. Na een wild leven vol verzaakte beloftes en schimmige deeltjes belandde de barman een paar jaar in een gevangenis in Bangkok voor een zaak waar hij niks mee te maken zegt te hebben. Daarom moet je ook nooit de douane door met een pijlstaartrog in een plastic tas, besluit hij. De man knikt, maar is al een tijdje niet aan het luisteren. Daar heeft hij nu een beetje spijt van. De fles is bijna leeg. Natuurlijk was die ook niet vol toen hij hier aankwam, verdedigt de man zich tegen zichzelf in zijn hoofd. En jij? Vraagt de barman. De man gaat verzitten en leegt de fles in zijn glas. Hij zou kunnen vertellen over zijn jeugd in het studioappartement, de dood van zijn moeder en later zijn vader, de schilderijen die steeds meer ruimte in het appartement innamen, zijn eigen droom kunstschilder te worden, zijn vader die roet in het eten gooide, de slimme studie met inwisselbare titels die de man tegen beter weten in volgde in Leiden. Hij zou kunnen vertellen hoe hij bij Odium terecht was gekomen, hoe gemotiveerd hij toen nog was, hoe hij zich jaar na jaar over de rug van anderen opwerkte in die slangenkuil die ze een kantoortuin noemde. Hij zou kunnen vertellen hoe hij, volledig onverwacht, exorbitante rijkdom verwierf en een luxe appartement in het centrum van Den Haag kocht. Hoe dit alles hem uiteindelijk niks had opgeleverd, behalve een ongelukkig bestaan. Hoe hij sinds die legendarische presentatie van Schiphol naar New York vloog, van New York naar Tokio, van Tokio naar een Frans château en hoe hij, voordat hij hier per boot aankwam, Nauru had gezien, de hel op aarde. Hij zou kunnen vertellen dat hij moe was, uitgeput, dat hij geen andere keus had dan hier op dit eiland verblijven, zonder dat hij zijn echte bedoelingen mocht prijsgeven, dat hij research moest doen voor een project dat gedoemd was te falen. Het gaat niet echt goed in het leven van de man, maar hij is niet van plan om het te delen. Hoewel hij niks liever zou willen dan alles opbiechten, gewoon kletsen, zoals de barman dat zo goed kan. Hij wil ook uit kunnen leggen waarom je niet met een pijlstaartroeg in een plastic zak door de douane moet lopen. Helaas kan hij dat niet. Als kind was de man al niet echt een prater. Thuis moest hij stil zijn als er werd geschilderd. Dat zei zijn vader niet zo expliciet tegen hem. Maar als de jongen iets vertelde wanneer hij terugkwam uit school, beantwoordde zijn vader dit meestal met een zucht en een antwoord van 1 à 2 lettergrepen. Hieruit maakte de man op dat zijn vader tijdens zijn werk liever niet werd gestoord. Deze aanname was correct. Ook dit ervoer de man niet als vreemd. Hij ervoer het niet eens echt als vervelend. Hij ervoer het als normaal, als een van de regels van de wereld waarin hij leefde. Discutabel was of de man met zijn sociale angsten was geboren of dat hij die had ontwikkeld door zijn vader. Nature nurture. Psychologen hadden er excessief over geschreven en eindeloos onderzoek naar gedaan. Maar hier interesseerde de man zich, ook later in zijn leven, niet voor. Hij zag zijn mentale problemen gewoon als zijn persoonlijkheid. Soms, tijdens het eten, was de vader spraakzaam. Meestal, eigenlijk altijd, kwam dat doordat hij dan tevreden was met een schilderij. Samen keken ze er dan naar, met hun magnetronmaaltijden of bezorgde pizza's op schoot. De vader sprak uit een soort trance, langzaam. Wanneer je het lichaam uit verhouding schildert, wordt de verhouding nog belangrijker dan bij een traditioneel lichaam. Waarom dan? Vroeg zijn zoon. Omdat de toeschouwer geen houvast heeft. Het referentiekader ontbreekt. Dat moet in het doek zitten. Zijn zoon wist niet wat een referentiekader inhield, maar wilde de loop van het gesprek niet onnodig wegleiden van het schilderij. Zijn vader was tevreden en deze emotie diende delicaat behandeld te worden. Zo zag de man hem het liefst. Dit waren de fijnste avonden. Samen zittend op het bed, pratend over het meest recente schilderij. En dat zit nu in het doek, dat ding, vroeg hij, refererend aan het referentiekader. Zijn vader glom. Ja, precies. Waar dan? Je kunt het niet aanwijzen, maar het is er wel degelijk. Kan iedereen dat zien? Nee, zelfs die klootzakken van de Dennenweg niet, riep de vader, doelend op de galeriehouders die zich daar vestigden. Hij hoorde zijn vader veel spreken over die klootzakken van de Dennenweg, maar een goed beeld had hij er niet bij. Hij wist dan ook niet waar de Dennenweg zich bevond. Wat zeg ik, vooral die klootzakken van de Dennenweg niet. Er zijn weinig mensen die minder van kunst weten dan zij. Zijn vader was weer aangekomen bij het eindpunt van de meeste gesprekken die hij met zijn zoon, of wie dan ook wilde luisteren, voerde. Deze wending in een verhaal kon soms uren op zich laten wachten, maar dat de gesprekken strandden bij die specifieke zin was onvermijdelijk. Die klootzakken van de Dennenweg. Er zijn weinig mensen die minder van kunst weten dan zij, herhaalde zijn vader. Nou? Vraagt de barman. De man, zittend op de barkruk naast de lege fles, wordt uit zijn gedachten gerukt. Hij schraapt zijn keel. Ik heb net mijn rugtas met laptop en telefoon van de pier afgeflikkerd. Zodra hij het heeft gezegd, weigert de branding even te klotsen. De nachtvogels stoppen met fluiten. De tiki-tunes haperen en internetverbindingen over de hele wereld lijken een seconde of drie te bevriezen. Niemand kijkt ervan op. Behalve de algoritmes bij Odium, die er notities van maken, zodat de data-analisten ermee aan de slag kunnen. De barman knikt begrijpend. Ik ben trots op je, zegt hij. De mannen roken, terwijl het omgevingsgeluid weer is hervat. De mondiale datastromen razen rustig door de diepzeekabels die de mannen, zonder dat ze zich ervan bewust zijn, omsingelen. De data zijn voor de kabels gelijkwaardig, onbewust van implicaties of intenties. Voor het systeem passeren er enkel enen en nullen. Een systeemupdate, een ongevraagde foto van een stijve piemel, een scriptie net voor een deadline, een meme, een live locatie, een opdracht tot een droneaanval. Ze razen de wereld over zonder elkaar in de weg te zitten, zonder bewustzijn, zonder enige rangorde qua impact of belang. En terwijl een computer zichzelf update, een meisje schrikt van een dick pic, een onderbetaalde leraar een mailtje krijgt, een kind lacht om iets wat zijn ouders niet begrijpen, een moeder haar dochter onderweg naar huis volgt via een blauw bolletje op een kaart, en vijanden van een westers land worden beschoten door een onbemand vliegtuig, pakt de barman de volgende fles. Ze zijn nog lang niet klaar. Bedankt voor het luisteren naar deze zeer speciale aflevering van Samen Tegen Elkaar. Het tweede hoofdstuk verschijnt volgende zondag in deze feed. Maar ik raad u aan niet te wachten, maar mijn literaire debuut, De Man Die Alles Had, direct te bestellen via demandiealleshad.nl. Mocht u mij nog meer willen steunen, dan kan dat door deze podcast te delen op uw Instagram story of door uw vrienden, kennissen, collega's of rivalen ervan te overtuigen mijn debuut direct aan te schaffen. Mijn naam is Dario Goldbach en ik dank u hartelijk.